Vandaag is het eerste Pinksterdag. Met Pinksteren denken we als christenen aan de uitstorting van de Heilige Geest, op wie de discipelen van de Heer Jezus moesten wachten. Dat vinden we zoals is voorgelezen in Handelingen 1 en 2. Dat is de betekenis van Pinksteren, toch? Dat de Heilige Geest is uitgestort. Toch vinden we de Heilige Geest al lang voor het Nieuwe Testament, terug in het Oude Testament. En om het nog vreemder te maken, het Pinksterfeest bestond ook al. Om daarmee te beginnen, het Pinksterfeest, of ook wel Wekenfeest, was een feest van het volk Israël, het volk van God. Ons woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord vijftigste. Dat moest worden gevierd na het Pascha, het feest van de ongezuurde broden. Vanaf de vijftigste dag, dat is 7 weken na het begin van de oogst. En daarom in het Hebreeuws Wekenfeest. Dat kun je bijvoorbeeld nalezen in Deuteronomium 16, vers 9. Om aan God dankbaarheid voor de oogst te tonen en offers te brengen. En dit feest werd in ieder geval nog steeds gevierd in de tijd van de Heer Jezus en zijn discipelen. Onze Pinksterdag is dus eigenlijk vernoemd naar de Pinksterdagen die het volk Israël als dankbaarheid aan God vierde, na het binnenhalen van 7 weken oogst. En de naam Eerste en Tweede Pinksterdag is dus een beetje gek. Dan zeg je eigenlijk de eerste vijftigste dag en de tweede vijftigste dag. Waar wij aan denken tijdens onze Pinksterdagen is dus een bijzondere gebeurtenis die op zo'n vijftigste dag gebeurde. De uitstorting van de Heilige Geest. Maar zoals ik al zei, we vinden de Geest van God al verschillende keren in de Bijbel, zelfs in het Oude Testament, terug. Ik zal een paar voorbeelden geven. Ik moet af en toe even omkijken, want dat schermpje hier beneden doet het niet. Maar het werkt. De eerste persoon die ik wil noemen over wie we dit lezen is Jozef. En van hem zegt de farao dat hij iemand is in wie de geest van God is. In Genesis 41. En ook Bezaliel, van wie staat, ik heb hem vervuld met de geest van God. Dat was degene die allerlei voorwerpen moest gaan maken voor de tempeldienst. En er zijn veel meer mensen. Bijvoorbeeld Mozes en verschillende andere profeten en richters. Er staat, de geest van de Heere was op hem. Een mooi ander voorbeeld is nog Gideon en ook iemand met de naam Zacharia. Van wie staat, de geest van de Heer bekleedde hem. En een andere uitdrukking die gebruikt wordt voor Simson, voor Saul en voor David. En wellicht ook nog anderen. De geest van de Heer werd vaardig over hem. En zelfs vlak voor de Heilige Geest werd uitgestort, vinden we dat Petrus zegt dat de Heilige Geest door de mond van David sprak. Kijk maar eens in Handelingen 1, vers 16. Het schriftwoord moest vervuld worden, dat de Heilige Geest door de mond van David gesproken heeft. Wat is er dan veranderd doordat de Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag? Hij was er toch al op aarde? Hoe kon David anders door hem spreken? En om die vraag te beantwoorden gaan we terug naar het Oude Testament, waar we kunnen vinden hoe God een verbond aanging met het volk Israël. God wilde bij de mensen wonen. God wilde de relatie tussen hem en de mensen die hij gemaakt had herstellen. En hij begon bij één volk. Één speciaal volk dat hij uitkoos als zijn dienstknecht. Een dienstknecht voor zijn plan. En dat volk was het volk Israël. En God sloot met hen een verbond. En hij woonde bij hen. Maar ze moesten zich dan wel aan zijn wet houden. Dat vinden we in Exodus. Exodus 19. Waar God zegt, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op Arends vleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u, dat is Mozes, tot de Israëlieten moet spreken. En tegelijkertijd is er ook afstand tussen God en zijn volk. Ik zei het al, Mozes moest deze woorden spreken. God is heilig. En mensen niet sinds de zondeval. Mensen die zomaar tot hem naderen zijn in levensgevaar. Daarvoor waarschuwt God ook al meteen in ditzelfde hoofdstuk. Dat de mensen moesten oppassen dat ze niet te dicht bij die berg Sinaï kwamen, want dat zou hun leven kunnen kosten. Nee, het contact tussen God en zijn volk vindt in die tijd plaats door speciale tussenpersonen. Dat zijn de mensen over wie we lezen dat God hen zijn geest geeft. God geeft in het Oude Testament zijn geest aan speciaal uitgekozen mensen met een bijzondere taak. Om zijn wil bekend te maken of zelfs om die uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld aan Mozes en later aan de richters. En later in de tijd van de koningen zijn het vooral de profeten. Ze zijn een soort bemiddelaar, een tussenpersoon tussen God en zijn volk. Helaas steeds opnieuw breekt het volk van God zijn verbond. Ze zoeken God niet. Ze houden zich niet bezig met wat hij wil. Ze houden zich niet aan zijn wet. Het is om moedeloos van te worden als je al die verhalen leest. En de profeten waarschuwen het volk alsmaar weer. Het zal op deze manier verkeerd aflopen. En af en toe gebeurt dat ook en dan is er toch weer herstel. En steeds opnieuw gaat het mis. Tot uiteindelijk op een gegeven moment het echt slecht afloopt met het volk. Maar in al die tijd dat de profeten gesproken hebben, zijn er gelukkig ook veel woorden van die profeten opgeschreven. En als je leest wat die profeten gezegd en geschreven hebben, dan valt me erg op dat er steeds ook een boodschap van hoop in doorklinkt. Zelfs in de diepste duisternis van wat mensen verknoeien, zoekt God steeds opnieuw naar herstel. De profeten spreken over een tijd dat het volk God echt weer zal willen dienen. En over dat God hen dan zal zegenen. En hen een leider, een koning zal geven die God dient en die Gods geest ontvangt. Bijvoorbeeld in Jesaja 42, vers 1, waar staat: zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Doordat we het Nieuwe Testament hebben, weten we dat dat over de Heer Jezus gaat. De Heilige Geest daalde in de gedaante van een duif neer op hem, toen hij zich in de doop met zondaars gelijk maakte. En er een stem uit de hemel klonk. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen gevonden heb. Hij was die nieuwe tussenpersoon, de nieuwe koning, die God echt zou dienen en die Gods geest zou krijgen om die taak uit te voeren en de mensen weer terug bij God te brengen. Maar wat die profeten zeggen gaat nog veel verder. Ze zeggen ook dat God de Heer graag weer een nieuw verbond met hen wil sluiten. In Jeremia 31, vers 31, lezen we dat hij schrijft: zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. En één vers verder: voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: ken de Heere. Want ze zullen mij alle kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Wat een prachtige belofte. Het volk zal Gods wil doen, omdat het in hun hart is. Niet als verplichting. God geeft het in hun hart. God maakt niet alleen de leider van het volk, maar ook het volk zelf tot zijn dienstknecht. Hoe doet God dat dan? Dat vinden we bijvoorbeeld bij Jesaja. Jesaja 59, en dit is maar een voorbeeld, want er zijn veel van de profeten die hierover gesproken hebben. Jesaja 59, daar staat in vers 20, en naar Sion zal een verlosser komen voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere, mijn geest die op u is. En mijn woorden die ik u in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Conclusie, het nieuwe verbond met Gods volk is dat God zijn geest aan zijn volk geeft. Dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Op die manier komt Gods wet in hun hart en zo geeft hij hen de wil en de kracht om heilig te zijn en dus ook om bij hem te komen. Deze woorden die zijn hier gesproken door Jesaja en het woordje u wat hier staat, dat is in de eerste plaats natuurlijk Jesaja. God zegt dat net zoals op hem de geest is, hij ook zo een verbond met zijn volk zal sluiten. Maar het leuke is, als je naar de Statenvertaling kijkt die ik hier geciteerd heb, dus de vertalers die voelen wel aan dat dit verder reikt dan alleen Jesaja. Ze hebben u met een hoofdletter geschreven. En zo gaat het ook over de Messias die zou komen, over wie we net gelezen hebben. En wie zijn dan de nakomelingen? Dat zijn de kinderen van God, de zonen en dochters van wie we net gezongen hebben. Gods geest zal in ons zijn, in de nakomelingen van de Messias, van nu aan tot in eeuwigheid. Dan gaan we verder naar het Nieuwe Testament. Daar vinden we eerst Johannes de Doper, van wie gezegd wordt, hij zal u dopen met de Heilige Geest. Johannes de Doper zegt, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan spreekt hij over die beloofde koning, onder wie dat herstel zal komen, het herstel van Gods volk. De Heer Jezus, van wie God zelf getuigde dat hij degene is in wie hij welbehagen heeft. Die persoon over wie Jesaja sprak. En ook hij spreekt over de geest die God zal uitgieten over zijn volk. Als de Heer Jezus komt, spreekt hij over de geest van God. En hij zegt in Johannes 7, als hij daar op de laatste, de grote dag van het feest staat, dat is het loofhuttenfeest in dit geval. Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven, zouden ontvangen. Maar helaas, hij wordt door zijn volk niet aangenomen. En hij zou terugkeren naar zijn vader. Gaat daarmee dan alle hoop op dat nieuwe verbond verloren? Blijft het bij een wens van God of misschien toekomstmuziek? Gelukkig wist de Heer Jezus wat er ging gebeuren. Hij wilde zijn discipelen niet alleen laten. En hij beloofde dat hij, als hij er niet meer was, iemand anders zou sturen om hen te helpen. In Johannes 14... vers 16 lezen we op dat hij met jullie zal zijn tot in eeuwigheid, de geest van de waarheid. En in vers 26, maar de voorspraak, de Heilige Geest die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren en u in herinnering brengen, alles wat ik u heb gezegd. Aan zijn discipelen legt hij uit wat hij gaat doen en de weg naar de dood die hij moest gaan. Ze begrijpen het allemaal niet. Maar dan, bij dat bijzondere paasfeest, waar we net in het filmpje over nagedacht hebben, tijdens het feest van de ongezuurde broden, laat hij zijn discipelen inderdaad delen in een nieuw verbond. Toen hij het brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun en zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. En evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. De Heer Jezus sluit toch in dat eenvoudige bovenzaaltje met zijn discipelen dat nieuwe verbond. En zijn dood en het storten van zijn bloed zijn de basis voor dat nieuwe verbond. Ook al is het nog niet gesloten met het volk Israël en Juda. De basis is gelegd en de Heer Jezus geeft het avondmaal als teken daarvan aan zijn discipelen. En na zijn opstanding zegt de Heer Jezus nog eens in Lucas 24, vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte zal worden bekleed. En dat is wat er dan in Handelingen 2 gebeurt. Gods volk wijst zijn Messias wel af. Maar God is trouw en laat degene die hem geloven niet in de steek. Hij laat ieder die in hem gelooft delen in het nieuwe verbond dat ooit met Israël en Juda gesloten zal worden. Zo komt er toch al iets van zijn koninkrijk op aarde. En zo begint God iets nieuws, nog niet met zijn volk Israël, maar dit nieuwe is daarom voor iedereen. Het is zijn gemeente, zijn kerk. Dat zijn ook wij. Dat zijn jullie ook nu nog steeds. En wat is er dan dus veranderd? De gemeente, de kerk is ontstaan. Gods geest is er voor ieder die gelooft. Niet alleen voor specifieke tussenpersonen. En dit houdt niet meer op. Het is een eeuwig verbond. Zodat het ook vandaag nog geldt. Wat zou dat voor verschil kunnen maken? Wat kunnen we daar vandaag nog van merken? Nou, hiervan staat het Nieuwe Testament in ieder geval vol. Want dat allereerst. De Heilige Geest heeft Jezus' discipelen inderdaad alle dingen in herinnering gebracht die de Heer Jezus gezegd heeft. Daar hebben we ons Nieuwe Testament aan te danken. Maar de grootste verandering is natuurlijk van binnen, in ons hart. Zoals dat kinderfilmpje al vertelde. De Heilige Geest woont nu in ons hart. En dat is natuurlijk figuurlijk. Het gaat om wie wij zijn als persoon. Gods geest is onderdeel gaan uitmaken van wie wij zijn. Van ons als persoon. Als wij ons bekeren, dan komt Gods geest in ons. En hij is heilig. En zo worden ook wij heilig. Heilig, dat is afgezonderd. Vooral afzijdig van zonde. De Heilige Geest verandert ons van binnenuit. Hij maakt ons heilig. Hij heiligt ons denken. Niet door een wet die ons dwingt en verplicht om te veranderen. Maar hij werkt in ons de wil. Hij schrijft als het ware Gods wet in ons hart. Gods wet, Gods wil gaat onderdeel uitmaken van wie wij zijn. Zodat we worden zoals we bedoeld zijn, hersteld als beelddrager van God. De Heilige Geest richt ons altijd op hem, op het voorbeeld van de Heer Jezus. En op de Vader die de Heer Jezus aan ons heeft bekendgemaakt. Dus door die innerlijke verandering die Gods Geest in ons werkt, gaan we anders denken. Maar het mogen duidelijk zijn dat we daardoor ook anders gaan doen en anders spreken. Net zoals die leiders, de richters en de profeten in het Oude Testament, God werkt immers zijn eigen gedachten in ons. We kunnen door Gods geest daarom ook Gods boodschap overdragen aan anderen. Gelovigen, om elkaar te steunen. En ongelovigen, om getuigen te zijn van God. Hij geeft daar de kracht voor, in woord en daad. U zult kracht ontvangen, zei de Heer Jezus immers. De Heilige Geest is ook Gods kracht. En Gods kracht is onbeperkt. Daarmee vormen we als christenen samen een krachtige eenheid die van God is. We horen bij elkaar. We hebben immers dezelfde geest van God. Dat betekent ook dat we net als God oog mogen hebben voor elkaar. In het bijzonder voor de zwakkeren. Voor wie hulp nodig heeft. En zo kunnen we elkaar tot steun zijn. Bijvoorbeeld door wat we voor elkaar bidden. En door wat we aan elkaar mogen doorgeven. Dus doordat Gods geest zijn eigen gedachten in ons werkt en ons kracht en moed geeft, zullen we ook anders gaan doen en anders gaan spreken, ook vandaag nog. Jesaja zei immers namens God, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer, mijn geest, en dan verander ik het expres een heel klein beetje, die op jullie is en mijn woorden die ik jullie in de mond gelegd heb, zullen uit je mond niet wijken. Dat is niet verdwijnen. Dat betekent, Gods geest zal ons altijd de kracht willen geven om te spreken. Tegen wie? Tegen God, naar wie we nu zonder angst mogen komen. We hoeven niet bang te zijn dat het ons leven kost. En tegen mensen. Ook als je niet weet wat je moet zeggen. Tegen God als we bidden in de Heilige Geest. Bidden in de Geest is een uitdrukking die we in 2 plaatsen, in Efeze 6 en in de brief van Judas terugkomen. Hoe helpt dat dan? Nou, bijvoorbeeld als je niet weet wat je God moet vragen. In Romeinen 8, vers 26 staat, evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want we weten niet dat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus als wij bidden in de Heilige Geest, neemt Gods geest het van ons over en bidt voor ons. Onvoorstelbaar. En tegen mensen? Gods geest zelf is in ons komen wonen. Als in een tempel. Dus je hoeft nergens bang meer voor te zijn. In Lucas 12 staat zelfs, wanneer ze u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Nou, als dat zelfs in dat soort extreme situaties zo is, dan hoeven we helemaal niet bezorgd te zijn wat we tegen mensen moeten zeggen. Bijvoorbeeld als we van God getuigen of als we iemand wel zouden willen bemoedigen, maar niet weten wat we moeten zeggen. Want de Heilige Geest die in jou woont, zal je wel vertellen wat je moet zeggen. En misschien is het wat raar na deze woorden dat het nog nodig is, maar Gods woord spoort ons ook aan om dit grote geschenk niet te verwaarlozen, maar te gebruiken. We hebben nog steeds de keuze om naar ons eigen hart te luisteren of naar Gods geest die nu in ons hart is, die ons richt op de Heer Jezus. Hierover staat een bekend en mooi contrast in Efeze 5, vers 18. Waar staat, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer. Ofwel, laat je niet vollopen met wijn, laat je gedachten niet benevelen, maar laat je gedachten volstromen met de geest. Dat zal ertoe leiden dat dat zichtbaar en hoorbaar wordt. En hoe jammer zou het zijn als je dat niet meemaakt? Wat zou dat zonde zijn? Spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer. Prachtig dat we dat ook hier mogen doen, hoorbaar. Ik heb zelf al verschillende keren mogen merken dat ik iets mocht zeggen tegen iemand en dat ik merkte dat wat ik zei, dat het van Gods geest was, omdat het iemand raakte. Dat je de reactie ziet, dat het wat teweeg brengt, wat je doorgeeft. Dat is heel bijzonder om mee te maken. Ik zal één voorbeeld noemen en dat was een van de eerste keren dat ik dat merkte. Dat was toen ik met mijn vader op ziekenbezoek ging om iemand een hart onder de riem te steken. Die vlak voor een riskante hartoperatie stond. En die persoon was continu in ademnood. En ik ging graag mee met mijn vader, want ik kende die persoon goed. Maar wat moest ik nou tegen hem zeggen? Ik maakte me daar vreselijk bezorgd over, want hoe kon ik nou weten welke boodschap ik moest doorgeven? Hoe wist ik nou of de Heilige Geest wel door mij zou spreken? En ik kon niks anders verzinnen dan een tekst die mezelf een keer erg bemoedigd had. Psalm 34, vers 8. De engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. En ik voelde me behoorlijk opgelaten en ongemakkelijk, want ik had geen idee hoe Gods geest wilde dat ik hem daarmee zou bemoedigen. Dus begon ik aarzelend en hakkelend Psalm 34 voor te lezen. Achteraf mooi, hè? Spreek tot elkaar in psalmen. Dat was onbewust precies wat ik deed. Precies. Toen ik wilde beginnen die ene tekst voor te lezen die ik zelf in gedachten had, onderbrak hij me. Zwaar ademend, hij stak zijn hand op, met tranen in zijn ogen en hij zei, die was voor mij. Die was voor mij. En ik las terug wat ik net voorgelezen had. God heeft mij gered uit elke benauwdheid. Mooi, hè? Ik had me voor niets druk gemaakt. God zorgde zelf al voor een tekst. En ik realiseerde me hierdoor op die dag dat Gods geest ook door mij kon spreken en ook mij wel kon gebruiken om een boodschap van hem door te geven aan een ander. En misschien heb je dat zelf ook wel gemerkt. Dat de Heilige Geest er door jou heen sprak. Of hoe hij je de kracht gaf en gebruikte om iets te doen. En hoe God door jou heen iemand in het hart raakte. Misschien kun je een ander helpen door dat te vertellen. Of als je het niet bewust hebt meegemaakt, misschien helpt het om erop te letten of dat ook gebeurt bij jou. Ik hoop dat de Pinksterdag je voortaan mag herinneren aan dat nieuwe verbond dat God met zijn volk zal sluiten, maar dat hij met ons alvast is aangegaan. Door het bloed van de Heer Jezus. Door zijn geest die voor altijd blijft in iedereen die gelooft. Niet alleen tussen personen. Die ons, zoals we hier zijn, met elkaar verbindt en ons woorden geeft om te spreken tegen God, tegen elkaar en tegen wie dan ook. En ik wens je toe dat je elke dag kracht en moed mag geven om zonder enige dwang of verplichting Gods wil te doen. Laat je gedachten gevuld worden door Gods geest. Om zo het voorbeeld van de Heer Jezus te volgen. Gods geest was op hem. En hij, Gods geest, woont nu immers in jou en mij. Hij laat je niet in de steek. Want hij is dichter bij ons. Dichter bij jou dan ooit. Dat is de verandering die met de Pinksterdag is gekomen. En dat mogen we nog steeds elke dag merken. Tot zover.